Onze enige hulp en verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen en wel uit de 27e psalm, psalm 27, en daarvan het derde vers nog, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, en het vijfde, mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Psalm 27, vers 3 en vers 5.
Thank you.
naar de heilige wet des Heren. En de samenvatting daarvan, zoals de Heere Christus ons die heeft gegeven, zingen we uit de 99ste psalm. En daarvan het vierde vers, roemt nu onze God, knielt op zijn gebod, voor zijn voetbank neer. En wat verder volgt in het vierde vers van psalm 99. En God sprak al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naast is. En Christus zei, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. De schriftlezing voor deze morgen, gemeente, vindt u in het tweede boek der Kronieken. En daarvan het 19e hoofdstuk. En we lezen dat hoofdstuk in zijn geheel, de verzen 1 tot en met 11. 2 Kronieken 19 in zijn geheel. En dan lezen wij het heilig en onfeilbaar getuigenis des Heren aldus. En Jozefat, de koning van Juda, keerde met vrede weder naar zijn huis te Jeruzalem. En Jehu, de zoon van Hanani, de ziener, ging uit hem tegen en zeide tot de koning Jozefat: zoudt gij de goddeloze helpen en die den Heren haten lief hebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des Heren grote toornigheid. Evenwel, goede dingen zijn bij u gevonden, want gij hebt de bossen uit het land weggedaan en uw hart gericht om God te zoeken. Jozefat nu woonde te Jeruzalem en hij toog wederom uit door het volk van Berseba af tot het gebergte van Efraïm toe en deed hen wederkeren tot den Heere hunner vaderen God. En hij stelde richters in het land, in alle vaste steden van Juda, van stad tot stad. En hij zeide tot de richters: ziet wat gij doet, want gij houdt het gericht niet voor de mens, maar voor de Heere. En hij is bij u in de zaak van het gericht. Nu dan, de verschrikking des Heren zij op uw lieden, neemt waar en doet het. Want bij den Heren onze God is geen onrecht, nog aanneming van personen, nog ontvanging van geschenken. Daartoe stelde Jozefat ook Jeruzalem enige van de levieten en van de priesters en van de hoofden der vaderen van Israël over het gericht des Heren en over rechtsgeschillen, als zij weder te Jeruzalem gekomen waren. En hij gebood hun, zeggende: doet alzo in de vreze des Heren met getrouwheid en met een volkomen hart. En in alle geschil, het welk van uw broederen die in hun steden wonen, tot u zal komen, tussen bloed en bloed, tussen wet en gebod, en inzettingen en rechten, zo vermaant hen dat zij niet schuldig worden aan den Heere en een grote toornigheid over u en over uw broederen zij. Doet alzo en ge zult niet schuldig worden. En ziet, Amaria, de hoofdpriester, is over u in alle zaak des Heeren. En Zebadja, de zoon van Ismaël, de vorst van het huis van Juda, in alle zaak des konings. Ook zijn de ambtlieden, de levieten, voor uw aangezicht. Wees sterk en doet het. En de Heere zal met de goede zijn. Tot zover de lezing van Gods woord voor deze morgen. Wat de voorbeden en dankzegging betreft, het volgende. We willen voorbeden doen voor de Bijbelkringen en de club die deze week plaatsvinden. We zijn dankbaar met de heer C. Oudijn, die jongstleden vrijdag 15 november de leeftijd van 76 jaar mocht bereiken. We willen ook danken met de familie van Kreuningen. Bij hen is het 17e achterkleinkind geboren. Ook een neefje van Jasmijn en Jan. En verder willen we in de voorbeden denken aan kerkzending en kerkhervorming, aan de vervolgde kerk, aan de nood in de wereld en ook heel bijzonder aan Israël. Zoeken u met elkaar Gods heilig aangezicht in het gebed. Laat ons bidden. Heren, zo mogen we deze morgen hier als gemeente jongeren en ouderen in uw huis zijn. En dan weet u, Heren, want u kent ons tot op het diepst van ons hart, hoe wij zijn opgekomen naar uw huis. Of het was uit gewoonte en omdat het nou eenmaal zo hoort, misschien wel omdat het moest. Of zijn we hier gekomen, Heren, omdat er in ons hart leeft een diep verlangen naar u en naar uw woord. Om van u te horen. O Heren, dat er iets in ons was van dat wat de psalmdichter zei: hoe brandde mijn genegenheid om Heren voorhof in te treden. En waarom was die dichter daar zo verlangend naar? Omdat hij wist dat op dat voorhof stond het brandofferaltaar. En daar werden de offers gebracht die nodig waren tot verzoening van u. En Heere, geef dan dat het zo ook bij ons zou mogen zijn voor het eerst en ook bij vernieuwing, dat wij verlangen naar dat woord van u, omdat dat het woord is dat ons spreekt van dat grote, dat ontzaglijke, dat gij in uw lieve Zoon hebt gezorgd voor verzoening. Heere, dat kan vanuit ons nooit. Wat wij ook bedenken, wat wij ook doen, o Heere, wij kunnen nooit het weer goed maken tussen u en ons, want wij zijn tot op het diepst van ons bestaan vijanden van u geworden. Dat hebben we laten blijken, Heere, in al die dingen die wij deden, ook in de afgelopen weken, en al die dingen die we dachten, en al die dingen die we hebben uitgesproken, vijanden van u. Maar dat is nou het grote, Heere, dat gij in uw Zoon een weg hebt gebaand waardoor vijanden met u kunnen worden verzoend. Waardoor er zou zijn dat ontzaglijk grote van de vergeving van onze zonden en van de betaling van onze schuld. En, o Heere, dat het weer goed zou zijn tussen u en ons. O, we bidden van u, Heere, geef dat dat het verlangen van ons hart zal mogen zijn. En als dat er niet is, Heere, wilt gij dat dan werken, ook deze morgen, in harten van kinderen, in harten van jongeren en ook in harten van ouderen. Heere, want uiteindelijk doet leeftijd er niet toe. Want gij roept ze alle, Heere, jong en oud. En gij wilt dat geen van hen zal omkomen, maar dat ze alle tot bekering komen en het leven vinden bij u, de Heere, alleen. We bidden van u, zegen gij ons dan zo deze morgen, wanneer we met elkaar uw woord mogen gaan overdenken. Heere, geef dat wij door dat woord van u zouden worden bepaald bij wie wij zijn, maar ook wie gij zijt. En dat gij in uw onuitsprekelijke liefde nog steeds doorgaat om zondaren te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, we willen van u, wees dan zo met ons zoals wij hier deze morgen zijn. Gedenk, Heere, de jongeren met al hun vragen, help ze. En geef ze wijsheid en geef ze standvastigheid ook om te blijven bij datgene wat vanuit uw woord aan hen is doorgegeven. En bidden van u wil ook zijn met de kleinsten, de kleine kinderen. Heren, u bent ook die God die de kinderen zo graag wil redden. En er is geen grotere vreugde bij u, Heren, wanneer ook een klein kind zijn knietjes buigt en vraagt, Heren, wilt u in mijn hart komen? Heren, wil dat werken. Ik bid van u, wil zijn met de mannen en broeders van het bestuur van deze evangelisatie. Zegen hen, geef hen wijsheid en kracht. Wil ook met de mentor zijn en ook hem alles geven wat hij nodig heeft om ook te arbeiden in dit deel van uw wijngaard. Ik bid van u, Heren, wilt u zijn met alle werk dat in de gemeente mag geschieden, ook in deze week als gij het geeft. De Bijbelkringen en de club, Heren, mag het zijn tot onderwijs. En mag het zijn ook, Heren, daartoe dat steeds meer de rijkdom en de veelkleurige wijsheid van u en uw woord zal worden gezien. We zijn dankbaar met de heer Oudijn, die vrijdag jongstleden de leeftijd van 76 jaar mocht bereiken. Heer, u hebt hem gespaard en bewaard. En we bidden van u, wilt gij hem ook in dit nieuwe levensjaar nabij zijn en hem doen ervaren, Heren, dat u die God bent die ook, wanneer we wat ouder geworden zijn, niet verouderd. Want gij blijft dezelfde in uw trouw, in uw liefde. We mogen u ook dankzeggen, Heren, met de familie van Kreuningen, waar een achterkleinkind, het 17e achterkleinkind, geboren mocht worden. We bidden van u, wilt u zijn ook met Jasmijn en Jan en zegen ook hen, Heren, wat een vreugde als je dat mag zien. Je nageslacht, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, maar tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid voor grootouders, overgrootouders, om altijd maar weer die kleine kinderen, achterkleinkinderen, om die op te dragen aan de troon van uw genade. Want, Heren, in wat voor wereld zijn zij gekomen. Een wereld die niet naar u vraagt en die niet naar u zoekt. En een samenleving waarin van alles en nog wat aan de hand is, behalve een leven met u. O Heere, wat is het dan belangrijk en geef dat dat gezien zal worden, om ook die kleinste kinderen op te dragen aan uw genadetroon. En binnen van u wilt u zijn met kerk en zending. Heere, wilt gij geven dat alle arbeid die nog verricht mag worden naar uw woord gezegend zal worden onder jong en oud. En binnen van u wilt u zijn met uw kinderen die vervolgd worden omdat ze uw naam belijden. Dan denken we bijzonder, Heere, aan uw kinderen in Noord-Korea, maar ook aan uw kinderen in islamitische landen, Iran en Saudi-Arabië en zoveel andere landen, waar ze niet de vrijheid hebben om samen te komen rondom uw woord. Heere, houd ze vast en wil ze door alle moeite en zorgen heen dragen. En geef, Heere, dat het bloed der martelaren, ook van diegenen die sterven in concentratiekampen, in werkkampen in Noord-Korea en waar dan ook, het zaad van de kerk zal zijn. Midden van u wilt u zijn met de nood in deze wereld. We denken heel bijzonder aan de nog maar steeds voortdurende oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Heere, wilt gij nog vrede geven? En dat gezien mag worden dat uiteindelijk zo'n oorlog tot niets anders dan tot verlies leidt. Midden van u wilt u in bijzonder zijn met uw volk Israël. Heere, ze zijn toch uw volk. Uw oogappel, de beminden om der vaderen wil. En wat worden ze bedreigd, Heere? Vanuit Gaza, vanuit Libanon, vanuit Iran, vanuit Jemen. Heere, houd ze vast. En wilt gij een beschermende muur rondom hen zijn, Heere? Dat hebt u toch ook in de afgelopen tijd heel duidelijk bewezen te willen zijn. Wil dat ook bij de voordeurs doen, Heere. En bij de vader wil u ook geven dat waar ook de Israëlieten, de Joden, steeds meer te maken krijgen, ook in ons land, met antisemitisme, Heere. En waar dingen gebeuren waar we ons diep voor schamen, dat dat in ons land gebeurt, nadat er een holocaust is geweest. O, we bidden van u, wilt gij geven, Heere, dat het alles nog in uw handen mag meewerken naar de vervulling van de beloften die gij hebt gegeven met betrekking tot uw volk Israël, dat ze eenmaal tot bekering zullen komen. Alzo heeft toch de apostel gezegd, en dat heeft hij niet op eigen gezag gezegd, maar dat heeft hij gezegd omdat de geest het hem ingaf. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Heere, daar zien we naar uit. En geef dat dat vervuld zal worden op uw tijd. En dan zult gij erin verheerlijkt worden. Heere, gedenk ons dan zo. Help ons in het spreken, help ons in het luisteren. Wees met koster en organist. Geef een gezegende dienst om Jezus willen. Amen. Voor afkondigingen, wat de diensten voor zondag 24 november betreft. Om 10:00 dominee Liefding. Dan is het voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal. En om 6:30 dominee D.J. Budding uit Waarder. En wat de collecte van vandaag betreft, de eerste collecte is voor de verwarming en de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. Deze collecte van harte bij u en bij jou aanbevolen, de Heere zegen u bij jouw gaven. En voor data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze afkondigingen. En we gaan met elkaar zingen uit de 132e psalm. En daarvan het 9e, want Sion is van God begeerd. Het 10e, ik zal Sion, zal de arme spijs. En het 11e, daar zal ik David door mijn krachten hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Psalm 132, vers 9, 10 en 11. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Kronieken 19. En daarvan het 11e vers, het laatste eerste gedeelte. 2 Kronieken 19 vers 11a. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst voor vanmorgen aldus. En ziet, Amaria, de hoofdpriester, is over u in alle zaak des Heren. Tot zover de tekst voor vanmorgen. Ik zet dan als thema boven de prediking van vanmorgen naar Gods wil. Naar Gods wil. Gemeente, er is een bekend gezegde dat nogal eens een keer wordt gebruikt. En dat luidt: een nieuwe zomer, een nieuw geluid. En dat gezegde, misschien kent u het wel, misschien hebt u het zelf wel eens gebruikt, dat is toe te passen op allerlei terreinen van het menselijk leven. Bijvoorbeeld, een school krijgt een nieuwe directeur en dat begint voor die school en voor het onderwijs op die school een nieuwe periode. Of een gemeente krijgt een nieuwe predikant. En dat begint voor die gemeente in prediking, in pastoraat en in catechese ook een nieuwe periode. Maar het kan ook nog in breder verband. 10 dagen geleden was in de Verenigde Staten van Amerika de presidentsverkiezingen. En u weet het, hè, Donald Trump heeft gewonnen, dus ze krijgen na Biden weer een nieuwe president. Dat was nieuw, hij was natuurlijk al een keer, maar toch een nieuwe president. En dan zeg ik tegelijkertijd bij: iets is niet goed omdat het oud is. En iets is ook niet goed omdat het nieuw is. Maar iets is alleen maar goed omdat het bewezen heeft goed te zijn. Maar datzelfde, een nieuwe zomer, een nieuw geluid, dat geldt nou ook in Juda, twee stammenrijk in de tijd waar ons tekstgedeelte voor vanmorgen ons bij bepaalt. Het was de tijd toen koning Jozefat aan de bewind kwam. En toen begon echt voor Juda een nieuwe periode. Hoe dan, zeg je? Betekende dat dan misschien dat er in die dagen meer welvaart kwam? Nee, dat niet. Maar het was een periode waarin één ding zo heel duidelijk bleek. En wat was dat dan, zeg je? Nou, dat was de goedheid, de onverdiende goedheid van de Heere. Want onder de vorige koning, en dat was Asa, had Juda de Heere en zijn dienst grotendeels de rug toegekeerd. Maar ondanks dat, hè, en dat is dan die goedheid van de Heere, dat is zijn genade, dat is ook zijn langmoedigheid, zijn geduld. Ondanks dat schonk de Heere hen na Asa Jozefat. En Jozefat, dat weten we uit alles wat van hem beschreven is in de Bijbel, dat was een man die oprecht de Heere vreesde. En ook deze Jozefat, die werd door de Heere gebruikt. En zo kwam er een nieuwe periode. Hij werd gebruikt voor wat je zou kunnen noemen een reformatie, een vernieuwing, met het doel dat het volk, en dat gebeurde ook enigszins, zou wederkeren tot de Heere hun God en weer zou gaan luisteren naar en buigen voor het woord van de Heere. Maar gemeente, waar de Heere werkt. En wat is dat ook vaak gebleken in de geschiedenis van de kerk. En wat blijkt dat ook vaak in het leven van mensen, in wie leven de Heere een bekering werkte, en reken er ook maar nu op dat het nog steeds gebeurt. Waar de Heere dat werkt, daar wordt er één actief. En dat is de boze. Want laat ik dan maar bij dat ene blijven. Als nou een mens, een jonge meisje, man en vrouw, als die tot waarachtige bekering komt en als die in Christus alles gaat vinden voor de tijd en voor de eeuwigheid, dan heeft daarmee de boze terrein verloren, hè? En de boze zal dan alles doen om dat verloren terrein terug te winnen. En dat bleek nou ook zo duidelijk in die tijd van Jozefat. Je zou het zo kunnen zeggen: de duivel die schoot een pijl af op het hart van Jozefat. Het gevolg was, ook al was Jozefat daar zelf dan verantwoordelijk voor, dat Jozefat zich verbond met iemand. Hij verbond zich met de goddeloze koning Achab, de koning van het tienstammenrijk. Het had een gevolg, hè? En wat was dan het gevolg? Nou, dat is dan juist het gevolg dat de boze wil. Er kwam een inzinking in dat werk van de reformatie en van de geestelijke vernieuwing in terugkeer tot de oude paden. Maar nu blijkt uit ons teksthoofdstuk aan de ene kant heel duidelijk, en dat is denk ik ook voor vertroosting als u in uw leven moet ervaren, hè, die aanvechtingen van de boze en die zijn pijlen op u afschieten. Het blijkt heel duidelijk, gemeente, dat de boze nooit, maar dan ook nooit, de plannen van de Heere kan doorkruisen. En dat de boze het ook nooit, zult u het nooit vergeten, dat de boze het ook nooit van de Heere kan winnen. Want dan bewaart de Heere Jozefat, hè, in die strijd met de Syriërs, zodat hij in vrede weer terug kan keren naar Juda. En zodat hij het werk van de reformatie en van de vernieuwing tot zegen van zijn volk en tot eer van de Heere weer kan voortzetten. Maar aan de andere kant, ja, blijkt heel duidelijk dat de Heere wel op de reden van de stagnatie van zijn werk en waardoor de boze gelegenheid kreeg, terugkomt. Want de Heer is nooit een ledig toeschouwer, dat weet u, hè. Want dan stuurt de Heer iemand naar Jozefat toe, een profeet. Hij wordt hier een ziener genoemd, dat is een ander woord voor profeet. En hij heet Jehu. En die gaat Jozefat in de naam van de Heere zijn zonde en de gevolgen van zijn zonde onder ogen brengen. Want zo lezen we dat hij zegt, zoudt gij de goddeloze helpen? En die de Heere haat, en dat was Achab, en dat waren de mensen die bij Achab hoorden, die de Heere haten lief hebben. En dan staat er, nu is daarom over u van het aangezicht des Heeren grote toornigheid. Maar Jehu zegt meer, en dat was niet op eigen gezag, maar ook daarin was die, laat ik zomaar zeggen, spreekbuis van de Heere die hem gezonden had. Hij zei tegen Jozefat, ook evenwel goede dingen zijn bij u gevonden, want gij hebt de bossen, dat waren de plaatsen waar de afgoden gediend werden, hè, de Astartes en de Baals, gij hebt de bossen uit het land weggedaan en uw hart gericht om God te zoeken. En met die woorden van zijn knecht Jehu neemt de Heere als het ware Jozefat weer in dienst om die taak te verrichten die hij hem had gegeven. Moet je zeggen, wat een wonder van genade, hè? Jozefat afgeweken, maar de Heere zegt, en ik kom er toch weer op terug, ik kom naar jou toe. En ik wil je weer gebruiken in mijn dienst. En dat vond natuurlijk, dat begrijpt u wel, dat vond niet zijn grond in Jozefat, hè. Zoals er nooit in onze grond is als de Heere bij ons terugkomt nadat we hem verlaten hebben. Maar het vindt zijn grond alleen in de Heere zelf. In die getrouwe God. Wij zouden Nieuw Testamentisch mogen zeggen, het vindt zijn grond in God, in Christus. En dat Jozefat het zo gezien heeft, dat blijkt, hè? Dat blijkt heel duidelijk uit het vervolg. Met des te meer inzet neemt hij de reformatie van zijn land en van zijn volk weer ter hand. Want dan zien we hem Jeruzalem zijn woonplaats verlaten waar hij zijn paleis had. En het hele land doortrekken om te bewerken dat het volk zou terugkeren tot de Heere. Ja, zeg je, maar wat hield dan die terugkeer tot de Heere in? Wel, niet anders dan het dienen van de Heere, de God der vaderen, en hem alleen te dienen. Gemeente, dat gaat voorop, hè. Een echte reformatie, een echte vernieuwing, begint niet met wat verandering van wat uiterlijke dingetjes, maar begint altijd met het herstel van de ware dienst des Heren. Je zou het zo kunnen zeggen, het begint met het eerste en daarmee ook het grote gebod. Geen andere goden voor zijn aangezicht hebben, of zoals Christus gezegd heeft, God lief te hebben boven alles. En dat is heel diep ingrijpend, hè. Want als de dienst des Heren in een land, en als de dienst des Heren in een kerk, als de dienst des Heren in een mensleven hersteld wordt, en dat wil ook zeggen dat het al oude woorden des Heren, dus van Genesis 1 tot Openbaring 22, weer gezag krijgt. En wanneer men daar weer voor gaat buigen, dan gaat men alles, echt alles, inrichten naar dat woord des Heren. Alles. Ook de dingen van het dagelijkse leven. Om zo te zeggen, dus ook de dingen van maandag, dinsdag en woensdag. Dan is er geen scheiding meer tussen die dagen en de dag des Heren, de zondag. In deze zin dat we dan zondags misschien wel de Heren dienen, maar dan zeg ik dienen tussen aanhalingstekens en door de week de wereld dienen. En in ons teksthoofdstuk wordt dan voornamelijk de rechtspraak genoemd, waarin alles wordt gericht naar Gods woord. En zodat daarin geen onrecht meer zal plaatsvinden, want zo was het in die dagen vaak, hè. Een rijke, nou die gaf een gift aan een rechter. En dan, wat deed dan die rechter? Nou, omdat hij die gift had gekregen, dan zag hij het kwade van die rijke door de vingers. En een arme, die moest de gevangenis in of erger. Dat is onrecht, dat begrijpt u. Nou, het alles wordt ook in de rechtspraak zo ingericht dat het recht van God ook daarin zou zichtbaar worden en zou zegevieren. En dat doet Jozef al door dan in de steden plaatselijke gerechtshoven in te stellen en in Jeruzalem het hoogste gerechtshof. Wij zouden zeggen naar onze vorm van rechtspraak de Hoge Raad. Waar men dan terecht komt bij die Hoge Raad, als men er in die plaatselijke gerechtshoven in bepaalde zaken niet uitkwam. En dat hoogste gerechtshof, dat had dan te maken met twee soorten zaken. In de eerste plaats zaken betreffende de onderlinge verhoudingen van mensen. Dus nou, laat maar zeggen, zaken als moord, doodslag, bloedverwantschap, erfenissen, strijd daarover. En in de tweede plaats zaken betreffende de dienst des Heren naar de wetten van Mozes en de interpretatie daarvan en ook de toepassing ervan. Nu zou kunnen zeggen, in onze taal, dan gaat het om zaken van het kerkelijke leven. En waar dat, als het goed is, voluit geestelijke zaken zijn, dat kerkelijke leven, dan gaat het hier dus om zaken van het geestelijke leven. En nu, al deze laatste zaken worden in onze tekst genoemd, kortweg samengevat met alle zaak des Heren. En dan weet u misschien wel dat in het Hebreeuws het woordje dabar met zaak vertaald kan worden. Zo staat het ook hier, zo is het ook in onze tekst terecht vertaald. Maar het kan ook nog vertaald worden met woord. Dabar betekent en daad en woord. En dat wil dus zeggen, alle zaken die de Heere heeft geopenbaard, bekendgemaakt door zijn woord. Die hij heeft bekendgemaakt met betrekking tot het leven voor hem en ook de dienst aan hem. En dat het nu zo genoemd wordt, gemeente, alle zaken des Heren, ik denk dat dat ook ons, ouderen en jongeren, heel veel heeft te zeggen. In de eerste plaats heeft het ons veel te zeggen met betrekking tot de oorsprong van de kerk en ook de dienst der kerk. Want waarom is er nou een kerk in ons land nog steeds, en ik weet het, hè, de kerk wordt steeds meer in de marge gedrukt. De kerken worden steeds kleiner, er worden steeds meer kerkgebouwen gesloten. En je vraagt je wel eens af, zou er nog over, nou ja, laat ik maar zeggen, over 50 jaar in Nederland een kerk zijn? Maar er is nog steeds door Gods goedheid een kerk. Maar dat die er is, hè, dat die er is, nog steeds is, dat is niet door ons, maar dat is door de Heere. En we mogen dan ook nooit zeggen, laat ik dat nou even erbij zeggen, we mogen dan ook nooit zeggen in het gesprek met anderen als het gaat over de kerk, onze kerk. Alsof die kerk onze zaak zou zijn. Want als het aan ons lag, aan u, jou en mij, dan was er helemaal geen kerk meer. Maar het heeft ons in de tweede plaats heel veel te zeggen met betrekking tot dat wat het doel is van de kerk. Wat is het doel van de kerk? Waarom is er nou een kerk, jongelui? Die is er door de Heere, heb ik al gezegd, maar die is er ook voor de Heere. Het gaat in de dienst die hij zelf heeft ingesteld, hè? Dus de kerkendienst. Het gaat om één ding. Het gaat uiteindelijk om zijn eer. En dat heeft ons veel te zeggen met betrekking tot ons staan, hoe dan ook. Het zij als predikant, het zij als ambtsdrager, als bestuurslid of als gemeentelid. Het heeft ons veel te zeggen met betrekking tot ons staan in de dienst des Heren. Want daarin, in die dienstgemeente, gaat het niet en gaat het nooit om ons. Maar gaat het om hem. Niet onze eer, om onze eer gaat het en niet om onze naam. Maar het gaat om zijn eer en het gaat om zijn naam. En ja, dat zeg ik nou zo, hè. En dat is heel wat. Dat het ons te doen moet zijn om zijn naam en zijn eer. Dat is heel wat als wij bedenken. Ja, dat, ja, wat zijn we vanuit onszelf? U, jij en ik. Nou, ik kan het niet mooier maken. Wij zijn vanuit onszelf eerrovers van God. Dat zijn we. En we zijn er altijd weer op uit. Al is het misschien onder de schijn van mooie en vrome en bewogen woorden om onszelf te bedoelen. Nee, het gaat om de Heere. Laat ik het zo mogen zeggen, als het goed is, dan is de kerk en ook de kerkendienst toch al iets van, nou laat ik maar zeggen, van een afschaduwing van die eredienst der gezaligden voor de troon van God in de hemel der heerlijkheid. Want hun dienst, hè, van die gezaligden, is van één ding vervuld. Waarvan, zegt u? Nou, van de eer des Heren. Want staat er toch in de Openbaring, ze loven hem dag en nacht, dus ja, altijd, eeuwig zou je kunnen zeggen. Ze loven hem dag en nacht in zijn tempel. En dat te bedenken, dat kon wel eens een ontdekkende prediking zijn voor ons als kerkmensen. Want ja, u moet u maar eens afvragen. Wanneer heb ik nou de Heere groot gemaakt? In mijn persoonlijk leven? Wanneer heb ik nou de eer van de Heer op het oog gehad, ook in de omgang met anderen? Moet je zeggen dat je er vaak zo ontzaglijk in tekort komt. Ja, maar zeg je, waarom gaat het nou die verloste kerk in de hemel om de eer des Heren? En als het goed is, als een afschaduwing daarvan, toch ook die kerk des Heren hier? Wel, omdat die verloste kerk volkomen verstaat, maar een door genade waarachtig lid van de kerk op aarde, een gelovige dus evenzeer, dat de Heere het zo waard is. Echt, hij is het zo waard om gediend te worden. En dat de Heere het zo waard is om geëerd te worden. En hij alleen en hij boven alles. Want dan is het niet voor niks dat er met alle nadruk in de tekst staat, alle zaak des Heren. En Heren, dat weten ook de jongeren, dat weten ook de kinderen vast wel, hè. Heren, dat is de verbondsnaam, de vertaling van de Hebreeuwse naam Yahweh. Het is de naam van God. En door die naam, ja, openbaart God zich. Hoe? Hij openbaart zich door die naam als de verlosser. Denk aan wat we gelezen hebben vanmorgen bij de Heilige Wet des Heren, waarmee die begint. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid, verlost hebt. Dus in die naam Heere, we zou je kunnen zeggen, daarin openbaart de Heere zich als de verlosser in Christus van zondaren. Ik kan het ook nog anders zeggen, in die naam Heere, laat God als het ware zich in zijn hart kijken. En waar je nou dat wonder der verlossing maar niet alleen weet, hè, omdat je daarmee opgegroeid bent misschien. Maar waar je dat wonder van de verlossing ook bevindelijk kent, dat wil zeggen, waar je als een arme zondaar in jezelf daar een deel kreeg, dat is alleen door een waarachtig geloof. Daar kan je het niet anders, daar kan het niet anders of daar wordt de kerk een zaak waarin het niet meer gaat om mijzelf en waarin het niet meer gaat om wat ik wil, maar dan gaat het om zijn naam, om zijn eer en om wat, denk aan het thema, om wat God wil. En juist waar dat ontbreekt, deel hebben aan de Heere en zijn verlossingswerk, ja, wat krijg je dan? Ja, dan krijg je een denken en een handelen waarin de kerk een zaakje is van mij. Met alle nadelige gevolgen. En voor mij. Maar dan moet ik erbij zeggen. Ook met alle nadelige gevolgen voor je nageslacht. Voor je kinderen, je kleinkinderen, je achterkleinkinderen. Maar dat nu die zaak des Heren ook een plaats heeft in die door Jozefat ingestelde Hoge Raad in Jeruzalem. En daarmee handelt Jozefat naar het woord des Heren. Zoals dat gegeven was door Mozes, aan Mozes in Deuteronomium 17 weergegeven. Waar met betrekking tot de koning was gezegd. En het, dat is namelijk het wetboek des Heren, zal bij hem, bij de koning zijn. En hij zal daarin lezen al de dagen van zijn leven. Omdat hij de Heere zijn God leren vrezen om te bewaren al de woorden deze wet en deze inzetting om die te doen. Dat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broederen. En dat hij niet afwijken van het gebod ter rechter of ter linkerhand. Opdat hij de dagen verlengen in zijn koninkrijk. Dat nou door de Heere gezegd werd met betrekking tot de koning van Israël. Dat heeft ook ons veel te zeggen. Want er konden verschillen zijn, hè? Jazeker, er konden verschillen zijn. Zeiden we al met betrekking tot de interpretatie van de wet. En ook met betrekking tot de toepassing van de wet. Maar dan was het aan die Hoge Raad om het juiste antwoord te geven. Om te zeggen, en dat zegt de Heere. En dat wil de Heere. En wat wil dat nou zeggen, gemeente? Dat wil dit zeggen. In de dienst des Heren, echt hoor. In de dienst des Heren. Wordt niets aan ons goeddunken overgelaten. In de dienst des Heren is geen plaats voor elk wat wils. Maar wat wil de Heren? En wat heeft Hij ingezet? Ach gemeente, als het om die dingen gaat, hè, dan luistert dat zo nauw. En daar heeft ook David van geweten. En dan gaan we nou met elkaar zingen. Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. David beseft het, luistert zo nauw, opdat ik mij niet van uw paad moog keren. En het 69e, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten, daar staat er een heilig recht van uw getuigenis zet. Psalm 67, Psalm 119, vers 67 en 69. In de dienst des Heren luistert het heel nauw. En waarom is dat nou zo? Waarom was dat nou zo ook in die dagen van Jozef wat met betrekking tot de tempel en de tempeldienst? Wel, dat weten de kinderen wel, hè. In die tempel, daar was de dienst van de offeranden. Brandofferaltaar, reukofferaltaar. Daar werden geregeld offers gebracht. En wat was nou die dienst der offeranden? Dat was, zou je kunnen zeggen, en daarmee vat je het samen, de dienst der verzoening. En die dienst der verzoening, die had twee kanten. Die had aan de ene kant als doel de ere Gods. En aan de andere kant de redding van zondaren. En dat beide voluit, hè, beide voor de volle 100%, ik zou het nog anders kunnen zeggen, dat met elkaar verweven. Gods eer in de redding van een zondaar, als hij vanmorgen een jongen, een meisje zegt, en ik heb de Heer Jezus Christus nodig en ik vraag erom of hij in mijn hart wil komen. Nou, dan is dat Ja, dan is dat een zaak tot zaligheid, ja zeker. Maar is dat bovenal tot eer van de hemel, van de Heer. Wat staat er? Ook alweer in die gelijkenis die de Heer Jezus heeft verteld, dat er blijdschap is in de hemel. En dan mag ik ook zeggen bij de Heer, over een zondaar die zich bekeert, want daarin wordt hij verheerlijkt. En die verheerlijking van de Heer, die geschiet alleen in de weg van het offer, waarin de schuld der zonde wordt voldaan. En daarom luistert het ook zo nauw, zoals ik al zei, in de dienst des Heren. Gemeente, als we daarin denken, als we daarin spreken, als we daarin wandelen naar onze eigen inzichten. En wat wij willen. En wat wij fijn vinden of niet fijn vinden. Of als een prediker maar zegt wat de hoorders zo graag willen horen en aangenaam vinden. Dan weet ik dit wel heel zeker, dan komt God niet aan zijn eer. En er worden ook geen zondaren zalig. Sterker nog, dan komt God, en daar zijn eigenlijk geen woorden voor, zo vreselijk het is, maar het is wel een realiteit. Dan komt God in zijn toorn, en dat is vreselijk. Ja, zegt u dan misschien, dominee, dat is allemaal waar. Alles moet geschieden naar Gods wil. Maar hoe wist nou die Hoge Raad wat Gods wil was in een bepaalde zaak waarover een verschil van mening was? Nou, het was niet voor niks natuurlijk. Dat in die raad levieten en priesters zaten met in die dagen van Jozefat aan hun hoofd, de hoofd, of je kunt ook zeggen de hoge priester, Amaria. Amaria die een nakomeling was van de hoge priester Zadok. En nou die hoge priester die had wat, hè? Jongens en meisjes, die hoge priester die had wat. Wat had hij dan? Die had de Urim en de Tumim. Nou, wat betekent dat? Oer is in het Hebreeuws licht, dus Urim is lichten en Tumim, dat betekent rechten. Die had hij. En die had hij altijd bij zich, want die zaten in zijn efod, dat wil zeggen zijn ambtelijke overkleed of opperkleed. Dat hoorde bij de kleding van de hoge priester. En nou moeten we eerlijk zeggen, wij weten niet hoe die Urim en die Tumim eruit zagen. Dat weten we niet precies. Maar we weten wel wat het doel ervan was, namelijk om daardoor antwoord van de Heere te ontvangen op bepaalde vragen die leefden. Je zou zo kunnen zeggen, zo liet dan de Heere licht opgaan, Urim, zo liet dan de Heere lichten opgaan over bepaalde zaken. En zo maakte hij zijn rechten, Tumim, in bepaalde zaken bekend. Dus zo wees de Heere via de hoge priester bij gerezen problemen duidelijk de weg. En dan zegt er misschien een slimme jongen vanmorgen, ja, dat is nou wel mooi, die Urim en die Tumim, maar die hebben wij niet meer. Nee, daar heb je gelijk in. Die hebben wij niet meer. Maar we hebben wel iemand anders. We hebben een hoge priester. Die zit aan de rechterhand van de Vader. En in hem, zegt Paulus, zijn alle schatten, de kennis en de wijsheid verborgen. Bij hem kan je terecht. Met al je zorgen, met al je vragen, met al je noden, met al je aanvechtingen, met al die dingen waar je geen gat in ziet. En als er dan vragen zijn in het persoonlijk vlak, of gerezen in het gesprek met elkaar met betrekking tot de dienst des Heren. En we hebben gezien dat dat alles te maken heeft met Gods eer en onze zaligheid. Dan moet je, en dan kan ik u van harte aanbevelen, gemeente jongelui, dan moet je bij deze hoge priester Christus terechtkomen. Echt niet bij mensen hoor, niet bij mensen. Maar bij hem. Bij hem die zijn woord heeft gegeven. En niet alleen, maar die ook de geest heeft verworven, die over dat woord van hem zijn licht doet vallen. Zijn licht doet vallen over dat woord en wat dat woord zegt met betrekking tot datgene wat God wil. Maar die ook zijn licht erover doet vallen over dat woord wat dat woord zegt over wat God doen wil. Dus je zou kunnen zeggen zijn beloften, zijn toezeggingen. En die ook het licht doet vallen over het woord wat dat woord zegt. Wat God van ons vraagt tot onze zaligheid. en tot zijn eer. Gemeente, echt hoor, echt. Bij die hoge priester Christus moet je zijn. Met al je nood. En met al je onwetendheid, echt. Bij hem. De meerdere Amaria. Amaria is een prachtige naam, hè. Het Hebreeuwse Amar. Dat betekent zeggen of spreken. En ja, dat is afkorting van die godsnaam die ik al noemde, Yahweh. Dus Amaria, dat betekent de Heere zegt of de Heere spreekt. En dat verwijst ook naar die meerdere Amaria. Want je zou kunnen zeggen, Amaria, dat is dus het woord Gods. Nou, hoe wordt Christus genoemd? Want over hem gaat het natuurlijk in het begin van het Johannes-evangelie, de Logos, het woord, Christus. Hij is het vlees geworden woord. En nou, bij deze meerdere Amaria Christus is te vinden niet alleen wat u weten moet, maar bovenal wat u zijn moet om God de Heere welgevallig te zijn. Bij hem alleen moet je zijn, dat vind je alleen bij hem. Als zeg je, maar als dan blijkt dat je in de dienst des Heeren en in je leven. En we zagen al dat die dingen nou met elkaar verbonden zijn. Dat je in de dienst des Heeren en in je leven er volkomen naast zat. Zowel persoonlijk als ook kerkelijk. Nou, dan moet ik zeggen, ja, dat is wel zonde. Hè? Persoonlijke zonde, zo kerkelijke zonde. Met alle gevolgen van dien. En ik zeg het nog maar een keer, hè, het luistert zo nauw, want niet voor niets wordt dan in het vers voorafgaand aan onze tekst gezegd, dat je dan schuldig wordt aan de Heere. En grote toornigheid over jou en je broeders komt. En dat is een werkelijkheid hoor. Dat is geen verzinsel, dat is een realiteit. Gods toorn over jou. En over een gemeente. Als je niet wilde wat God wil. En die wilde wandelen zoals God het wil. Nou, wat is het dan groot, hè? Als dat nou je neerdrukt en je zegt, ach, ik kom er alles in tekort. Dat daar die hoge priester is. Want, nou, dan stel ik me zo voor, hè. Dan stond daar een Jood. Met zijn persoonlijke zonde en met zijn kerkelijke zonde voor die hoge raad. Dan stond hij daar, misschien wel met zijn verkeerde interpretatie van Gods woord. En met een verkeerde toepassing ervan. Maar het laatste woord had de hoge priester. Aan wie ook de dienst der verzoening was toevertrouwd. Hij kon het offer brengen tot verzoening van God. Zodat de schuld der zonde werd betaald. En dat daardoor de toornigheid des Heeren week. En er zal hoop ik niemand van ons durven zeggen. Dat hij of zij in de dienst des Heeren volkomen is. Integendeel, Paulus die wist er ook van, hè. Dan zei hij ook alweer, wij kennen ten dele. Maar wat groot is het, hè. Wij hebben een hoge priester, Christus. En hij heeft op Golgotha het werk der verzoening niet voor een deeltje en niet voor een groot deel, maar volkomen verricht. Volkomen. Er hoeft niks van ons bij, er mag niks van ons bij, er kan niks van ons bij. En daarom moeten we bij hem, bij deze Christus terechtkomen, echt waar. Ook met ons tekort. Ook met wat je misschien wel aanklaagt vanmorgen, die slordigheid ten aanzien van de dienst des Heren. Bij hem moet je terechtkomen met onze eigen gedachten. Met betrekking tot onze persoonlijk leven en ons kerkelijk leven. Dus met alles wat zonde is, want dat is het, is zonde. En hij is het die Christus in wie verzoening ligt. En zo de vergeving van die zonden. En wat betekent dat als de zonden vergeven worden, dan is het weer goed. Is het weer goed tussen God en jou. Gemeente, we gaan eindigen. En dan ging het over de dienst des Heren, weet u nog, thema. Naar Gods wil, naar de wil des Heren. En waar komen we dan terecht? Waar kom je dan terecht? Als het om die dingen gaat. Dan kom je terecht bij de meerdere Amaria, Christus, de hoge priester. Want in zijn offer gaf hij God de eer. En daarin dat hij God de eer gaf, daarin ligt onze zaligheid. En waarin door het geloof hem deelachtig wordt, daar ziet God je aan. Ja, waarin? Niet in jezelf. Maar in dat volkomen offer, in die volkomen dienst, in dat bloed van zijn lief kind Jezus. Maar dan wordt het toch ook je begeerte, denk ik. Nee, ik weet wel zeker. Om te doen wat en zoals de Heer het van je vraagt. Opdat hij geëerd wordt. Weet je, nou ik kan het zo samenvatten. Weet je wat dan het hoofddoel van je leven wordt? Niet ik, niet ik, niet ik, niet ik. Maar Gods eer alleen. En nou zeker. Dan is het in je leven toch altijd weer te kort, hè? Althans, ja, dat moet ik wel erkennen, denk u ook wel. En wat vertoont het toch vaak weinig van die eredienst en verloste, weet u nog waar ik het over had? In de hemelse heerlijkheid. Maar wat is het groot, hè? Wat is het ontzaglijk groot. Als je er staat bij dat tekort in je leven en je denkt, ach, wat moet het nou worden? Dat er dan toch altijd dat laatste, nou laat ik maar zeggen, dat laatste hof van appel is. En je kunt altijd bij hem terecht, Christus. Christus die én hoge priester én offerlam is. En die in alle zaak des Heren over u is. Om er ook zo te zijn voor u. En voor jou, lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Eindig wij met dankzegging. Heere, wat een wonder dat er die hoge priester is. Anders was er voor ons geen doen aan, dan was het hopeloos verloren. Maar hij is het die zijn leven gaf, zijn offer bracht, zijn bloed gaf. Omdat er voor schuldige zondaren doen aan zou zijn. Ook nu nog. Heere, en daarom leert het ons om het nou alleen van hem te verwachten. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Breng ons af van onszelf, Heere. Van al datgene wat voor u niet kan bestaan. En doe ons zien op hem alleen. Heere, vergeef de zonde van deze dienst. Ga met ons op weg naar huis. Bewaar ons, breng vanavond nog weer samen rondom uw woord. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Psalm 135. En dan van het 12e vers, Sion looft met dankbare stem God uw Heere die eeuwig leeft. Psalm 135 vers 12. Gemeente, ga er nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Dank u. Dank u.